Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 10 en daarvan het zevende vers. Psalm 10, vers 7. Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? Wat vlijt hij zich dat God het niet aanschouw? Gij ziet het toch, waarheen hij zich ook keer, want gij merkt op de moeite, smart en rouw, opdat men het in uw handen geven zou. Op u verlaat zich de arme. Zou hij vrezen? Gij immers zijt een trouwe hulp der wezen. Het zevende vers van Psalm 10. Lezing is vanmorgen uit het boek Spreuken. Spreuken 23, dat is de schriftlezing. Wij zingen nadat wij hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere, in antwoord daarop Psalm 25, vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Want ik kom tot u gevloden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoenen. Want er volgt het tiende vers van Psalm 25 na de wetlezing voor de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat erin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gezeten zult zijn om met een heerser te eten, zo zult gij scherpelijk letten op degene die voor uw aangezicht is. En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt. Laat u niet gelusten zijn smakelijke spijze, want het is een leugenachtig brood. Vermoei u niet om rijk te worden, sta af van uw vernuft. Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen dat niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken, gelijk een arend die naar de hemel vliegt. Eet het brood niet desgenen die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen. Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen, eet en drink, maar zijn hart is niet met u. Uw bete, die gij gegeten hebt, zoudt gij uitspuwen en gij zoudt liefelijke woorden verderven. Spreek niet voor het oor eens zots, want hij zou het verstand uw woorden verachten. Zet de oude paal niet terug en kom op de akkers der wezen niet. Want hun verlosser is sterk, die zal zijn twistzaak tegen u twisten. Begeef uw hart tot de tucht en uw oren tot de redenen der wetenschap. Weer de tucht van de jongen niet. Als gij hem met de roede zult slaan, zult gij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja ik. En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen. Uw hart zij niet nijdig over de zondagen, maar zij te alle dagen in de vreze des Heren. Want zekerlijk, er is een beloning en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Hoor gij, mijn zoon, en word wijs en richt mijn hart op den weg. Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters. Want een zuiper en vraat zal arm worden, en de sluimering doet verscheurde klederen dragen. Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft, en veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. Koop de waarheid en verkoop ze niet met schades wijsheid en tucht en verstand. De vader des rechtvaardigen zal zich verheugen, en die een wijze zoon gewint zal zich over hem verblijden. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Want een hoer is een diepe gracht en een vreemde vrouw is een enge put. Ook loert zij als een rover en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen. Bij wien is wee? Bij wien ocharme? Bij wien kijverijen? Bij wien het geklag? Bij wien wonden zonder oorzaak? Bij wien de roodheid der ogen? Bij degenen die bij de wijn vertoeven, bij degenen die komen om vermengde drank na te zoeken. Zie de wijn niet aan als hij zich rood vertoont, als hij in de beker zijn verven geeft, als hij recht opgaat. In zijn einde zal gij als een slang bijten en steken als een adder. Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien en uw hart zal verkeerdheden spreken. En gij zult zijn gelijk een die in het hart van de zee slaat en gelijk een die in de opperste van de mast slaat. Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen. Ik ben niet ziek geweest. Men heeft mij gebeukt. Ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik opmaken? Ik zal hem nog meer zoeken. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen terwijl er wordt gecollecteerd uit Psalm 12 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 12, de eerste drie versen. Behoud, o Heer, wil ons te hulp komen. Daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. De trouw bezwijkt. En het klein getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. En wat er volgt in het tweede vers en in het derde vers, Psalm 12, vers 1, 2 en 3. Gemeente, zondag 43, vraag en antwoord 112 is aan de orde. En daar wordt gevraagd, wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handeling de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Het gaat in deze zondag over waarheid en leugen. Er wordt gesproken over het strijden tegen de leugen, dat is de eerste gedachte. En over het liefhebben van de waarheid, dat is de tweede gedachte. Het thema waarheid en leugen, het strijden tegen de leugen en het liefhebben van de waarheid. In de Christenreis van John Bunyan lezen we hoe christenen en getrouwen komen op de kermis ijdelheid. Daar onderscheiden ze zich van de anderen in hun taal, dus in hun spreken. Ook in hun kleding en in de belangstelling die ze hebben voor de waren die hun op de kermis ijdelheid worden aangeboden. Maar ze steken hun beide vingers in de oren en roepen het uit. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Dat is een woord uit Spreuken 23 dat u zojuist is voorgelezen. Dat woord gaf christen en getrouw moed en standvastigheid op die kermis ijdelheid. Dat is beeldspraak van Bunyan. Het is een beeld van deze wereld waarin we staan en waar we doorheen moeten. Een wereld die met God niet rekent. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Als we die woorden tot ons laten doordringen, dan ligt daarin opgesloten dat de waarheid te koop wordt aangeboden. Waar? In de prediking, in de kerk. De predikers van het woord van God hebben de opdracht van Gods wegen gekregen om de waarheid luid aan te prijzen. Ze moeten die waarheid te koop aanbieden. En wat is de prijs? Op de kermis ijdelheid moet er duur betaald worden. Maar hier geld koopt zonder geld. En zonder prijs, wijn en melk. De prijs is betaald door Christus. Hij heeft zijn bloed ervoor gegeven. Wat een hoge prijs om de waarheid van God te bevestigen. Zo'n hoge waarde heeft die waarheid. En daarom koop de waarheid. Dat mag zonder geld en zonder prijs. En verkoop ze niet. Besef toch dat de waarheid van de hoogste waarde is. Dat u zonder die waarheid nooit kunt bestaan voor de God der waarheid. In het negende gebod gaat het over waarheid en leugen. Christus zelf is de waarheid. Hij heeft het gezegd. Ik ben de weg en de waarheid. En het leven. Wanneer we door het geloof met Christus verenigd worden, dan gaan we die leugen haten. En dan gaan we de waarheid op hoge prijs achten. Die waarheid die ons in het woord van God in de prediking wordt aangewezen en aangeprezen. Als we de leugen lief hebben, laden we de zware toorn van God op ons, zegt de catechismus. Dus het gaat in het negende gebod over waarheid en leugen. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Kinderen, ik hoop dat jullie die 10 geboden kunnen opzeggen. Dat moet je toch op school leren. En het negende gebod luidt: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Vals getuigenis. Dat klinkt natuurlijk niet goed. Niemand van ons zal zeggen dat het spreken van een vals getuigenis niet erg is. Maar we zien het niet direct als de grootste zonde. Stelen, moord, overspel, doodslag, dat vinden we veel ergere zonden. Een dief en een echtbreker worden soms nog jaren met de vinger nagewezen. Maar iemand die een vals getuigenis heeft gesproken, in de regel niet. Dat zijn mensen die soms zelfs nog succes hebben bij anderen. Maar laten we vooral niet denken dat dat negende gebod minder belangrijk zou zijn dan andere geboden. Als we ons bezondigen aan dit gebod, dan laden we de zware toren van God op ons. Want de Heere is de God der waarheid. Hij kan de leugen niet gedogen. Hij heeft de waarheid lief. Hij wil dat wij de waarheid ook zullen lief hebben. Hij zal alle leugen en bedrog eens in het licht brengen. Op de poort van de hemel, als ik het zo mag zeggen, staat iets geschreven wat alles te maken heeft met dat negende gebod. Daar staat geschreven, en we lezen het in Openbaringen, daar zal niet inkomen die de leugen lief heeft en spreekt, lief heeft en doet. Let daarom op uw woorden, maar let bovenal op uw hart, want de liefde tot de leugen doet ons zondigen. Dat begint in het hart. Niet voor niets heeft Christus gezegd, uit het hart komen voort boze bedenkingen. Dus de Heere is de God der waarheid. En daarom wil Hij dat we onze tong gebruiken om de waarheid te spreken. Waarom hebben we een tong? Stel u voor dat u geen tong zou hebben, dan zouden we niet kunnen spreken. We hebben een tong om te kunnen spreken, maar dan zo zoals God het wil. Om te kunnen spreken tot eer van God. Weet u wat Gods kinderen wel eens zeggen, Heere, wat is het gelukkig dat ik een tong heb, want dan kan ik u eeuwig lof zingen. Daar heb ik mijn tong voor gekregen. Waarvoor gebruikt u uw tong? Wees eens eerlijk. Om God te verheerlijken. Zegt u wel eens tegen uw man, uw vrouw, uw kinderen of anderen, luister eens, ik zal je eens vertellen wie God is. Kom, maak God met mij groot. Daarvoor hebt u uw tong gekregen. Maar gebruikt u hem daar ook voor? Jacobus zegt, de tong is als een vuur waardoor alles in brand gestoken kan worden. Liegen, lasteren, kwaad spreken. Het is een vuur waardoor de mooiste dingen in brand gestoken kunnen worden. De tong is het kleinste lid. Er zijn andere lichaamsdelen die veel indrukwekkender en groter zijn dan dat kleine tongetje, maar die kleine tong kan zoveel kwaad aanstichten en zoveel vuren doen ontbranden. En vandaar dat negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Vals getuigenis, dat doet ons denken aan een rechtbank. Een getuige is iemand die optreedt in een proces. Een getuige moet voor de rechter de waarheid spreken. En het is een vals getuigenis als hij de waarheid niet spreekt. Of als hij wezenlijke elementen uit die waarheid weglaat. En zijn getuigenis verdraait met betrekking tot de aangeklaagde. Met de bedoeling om hem te benadelen. Vals getuigenis geven kan ook in onze dagelijkse omgang met anderen. Dan houden we de waarheid achter om onze naaste te benadelen. Of we geven de waarheid op een verdraaide en een leugenachtige manier weer. Wat kan dat veel leed bewerkstelligen? Ik denk aan Jozef en de vrouw van Potifar. Die vrouw zei tegen Jozef, kom en lig bij mij. Maar Jozef bleef staande. En zij zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Jozef mocht op dat moment leven in de tere vrezen van de Heere. En toen greep die vrouw Jozef bij zijn overkleed. Maar Jozef rukte zich los. En hij vluchtte weg bij de verleidster vandaan. Ze bleef achter met zijn kleed. Zij ging de man inlichten. Kijk eens wat Jozef met me wilde. Dat kleed is hier achtergebleven. Dit is het bewijs van wat hij met me wilde uithalen. Daardoor is Jozef jarenlang in de gevangenis opgesloten. Die kleine tong die kan wat teweeg brengen. Het is als een vuur. De gevolgen van vals getuigenis kunnen zo verwoestend zijn. De goede naam van de naaste kan er soms een leven lang door worden aangetast. Daar waarschuwt de catechismus dus tegen. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Zoals die vrouw van Potifar deed om Jozef in een kwaad daglicht te stellen. Hoeveel leed wordt daardoor aan de naaste berokkend? De catechismus zegt nog meer. En geen lasteraar of achterklapper zij. Wat is een achterklapper? Dat is iemand die achter iemands rug over hem praat, over hem klapt. Zodat de andere zich niet kan verdedigen. Hebt u het al gehoord van haar? Weet u het al van hem? Wat heeft David veel last gehad van achterklap? Doeg zag dat David van de priester de toonbrood meekreeg. En En als een achterklapper heeft Doeg bewerkstelligd dat bijna heel dat priestergeslacht door Saul werd omgebracht. Achterklap, achter iemands rug om roddelen. Het sticht zoveel kwaad, ook in de kerk, ook in het midden van de gemeente. Dat ellendige geroddel. Hebt u toch gehoord van die dominee? Wist u dat, van die ouderling, dat hij dit en dat gezegd heeft? Achter iemands rug om praten. Sticht zoveel kwaad. Het vervreemdt lidmaten van de gemeente en van elkaar. Het doet vriendschappen bekoelen. Het blaast de liefde uit. Dat breekt een gemeenschap. Een gemeente moet een gemeenschap zijn, maar achterklappen breekt die gemeenschap. Dat maakt het stuk. Het smeult in het verborgen of het breekt uit als een vlammend vuur. En dat is verwoestend in de gemeente van Christus. Psalm 101 zegt, die zijn naaste in het heimelijk achterklapt, zal God oordelen. God weet het. Hij hoort het. O, let toch op uw tong. Pas toch op uw woorden. Spreek toch geen kwaad van uw naaste achter zijn rug om. En besef hoe verwoestend dat kan zijn. Vervolgens spreekt de catechismus over geen lasteraar zijn. Lasteraar zijn is ook zo ernstig. Achterklappen, dat kan soms nog de waarheid zijn. Maar lasteren is puur leugen. Dat is leugen over de ander rondbazuinen. Om de ander naar beneden te drukken en zelf des te beter voor de dag te komen. Wat kunnen onze onderlinge visites soms één stuk zonde zijn tegen dat negende gebod? Wat moet op onze visites onze naaste het vaak ontgelden? Als we lasteren, spreken we kwaad over de naaste. We halen zijn naam door het slijk, terwijl het leugen en bedrog is wat we vertellen. Dat doet de liefde niet. Zou een man die echt van zijn vrouw houdt zo over zijn vrouw spreken dat het ten koste gaat van haar naam en van haar eer? Dat kan toch niet? Als u werkelijk van uw vrouw houdt, dan doet u dat toch niet? Wie werkelijk God lief heeft, heeft ook zijn naaste lief. Lasteren, zo'n groot kwaad. Denk erom dat de lasteraar door God op zijn tijd ontmaskerd wordt. Een lasteraar heeft doorgaans geen last van zichzelf. Want wie last krijgt van zichzelf en van zijn eigen zonde, van zijn gebreken, die komt aan een ander niet toe. Die zegt, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Die gaat doorleven de grootste van de zondaren te zijn. Die vindt alle zaden van boosheid terug in zijn eigen hart. Die zal nooit boven een ander kunnen staan, want dat zit er natuurlijk achter. Bij achterklap en laster sta ik boven die ander die ik door het slijk haal. Maar als God me laat zien wie ik ben, dan zal ik echt niet boven een ander kunnen gaan staan. Dan zal ik gaan leren wat het betekent dat de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. De catechismus gaat nog verder. Niemand onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Staan we niet vaak al te gauw klaar met ons oordeel over anderen? Onverhoord oordelen, dat wil zeggen iemand veroordelen zonder dat we ooit met die betrokkenen erover gesproken hebben. Als u iets hoort, vertelt u het niet verder. Zoek die betreffende persoon op. Onverhoord oordelen sticht zoveel kwaad. We kunnen onze naasten ook in geestelijk opzicht lichtelijk en onverhoord oordelen als we zijn genadestaat in twijfel trekken zonder schriftuurlijke gronden. Hoe gemakkelijk wordt er niet gezegd, ja, hij gaat wel aan het heilige avondmaal. Hij is al ambtsdrager, maar geloof er maar niks van. Dat kind van God gelooft er niets van, die kan het niet van hem overnemen. En zo gaat het praatje verder. Als iemand lichtelijk en onverhoord oordelen. Hoe vaak gebeurt dat niet, ook in geestelijk opzicht? Wees toch voorzichtig. Als er iets van God is in het leven van de ander, bent u het werk van de Heilige Geest aan het verdacht maken. Dat is heel gevaarlijk, want wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Er zijn mensen die altijd klaarstaan om anderen af te keuren. Wat zal het verschrikkelijk zijn als ze zelf straks door de alwetende God worden afgekeurd. Weet u wat die mensen missen? Ze missen de liefde. Daar komt het toch altijd weer op neer. De liefde is de vervulling van de wet. Achterdocht denkt altijd kwaad van de naaste. De liefde zoekt de naaste. Die liefde handelt niet lichtvaardig. Die liefde is niet ongeschikt, zij denkt geen kwaad. Als u zou denken dat het spreken van vals getuigenis wel zonde is, maar toch niet zo'n verschrikkelijke zonde, als u dat denkt, dan moet u eens lezen wat er verder staat in het antwoord. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Allerlei liegen en bedriegen, het zijn eigen werken van de duivel. Zou u dan nog willen zeggen dat dat 9e gebod niet over een ernstige zonde gaat? Eigen werken des duivels. Heel onze geseculeerde samenleving is doortrokken met de leugen. In de pers, in de media. Er wordt gelogen op begrafenissen en bij bruiloften. Er wordt gelogen in de handel en in het bedrijfsleven. Er wordt gelogen op preekstoelen en in de kerken. Misschien in kerken nog wel het meest. Denk eens aan Ananias en Safira. Jullie kennen die geschiedenis wel, kinderen. Dan zien we de leugen in de kerk. Petrus zei tegen hen, jullie hebben tegen God gelogen. Jullie hebben gelogen tegen de Heilige Geest. Ze vertelden iets alsof dat werk van de Heilige Geest zou zijn. Ze deden voorkomen alsof de Heilige Geest in hen werkte, terwijl het niet waar was. Ze zochten zichzelf, ze zochten het geld. Oh, er is ook zoveel bedrog in de kerk. Ouders, u hebt uw kinderen ten doop gehouden. U hebt ja gezegd. Hoe is het met uw ja-woord gegaan? Was het oprecht? Of is het gebleken dat het een leugen op uw lippen was? Hoe is het met uw komst aan het heilige avondmaal? Is Christus u in uw nood en dood werkelijk dierbaar geworden? Of bent u met een leugen naar de avondmaalstafel toegegaan? Denk eens terug aan de belijdenis des geloofs, toen hebt u ja gezegd. U hebt een eed afgelegd voor God. Houdt u zich daaraan? Is dat nou werkelijk de keus van u en van jouw hart om voor de Heere te leven in het midden van de gemeente, waar de Heer u een plaats gaf en waar u zich door uw belijdenis aan verbonden hebt? Sommige jongeren breken zo gemakkelijk met de gemeente, kort nadat ze belijdenis hebben gedaan. Is dat geen leugen voor God? O, moeten we dan ook niet spreken over de leugen in de kerk? Moeten we niet allemaal ons hoofd buigen voor God als het gaat over dit gebod? Als ik zou zeggen, steek uw vinger eens op. Als u denkt dat u niet schuldig staat aan het 9e gebod, zou u dan uw vinger op durven steken? Zou u dan durven zeggen, daaraan sta ik niet schuldig? Is er dan niet alle reden om te zeggen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult? Bewijs ons eens genade. Liegen en bedriegen. Het zijn eigen werken van de duivel. De duivel wordt de vader der leugen genoemd. Liegen en bedriegen is het element van de duivel, de grootste leugenaar die er bestaat, die oerbedrieger vanaf het begin. Daaraan ontleent de duivel ook zijn naam. Weet u wat Satan betekent? Diabolus, lasteraar, iemand die aan het wankelen brengt, de vader der leugen. Liegen is het eigen eerste kwaad op de wereld. De duivel is ermee begonnen in het paradijs. Is het ook? Wat God gezegd heeft, daar is al dat andere kwaad uit voortgekomen. Als u die paradijsgeschiedenis nagaat, is het één complex van leugens. Daar heeft de Satan zijn beroep van gemaakt. Wie van ons staat er niet schuldig? De duivel loog in het paradijs toen hij zei, ge zult als God zijn. Onze ellende is dat we die aardsleugenaar hebben geloofd, boven het woord van God. We hebben onszelf gestort in de macht van de leugen. De duivel heeft nooit anders gedaan en zal nooit anders doen dan liegen en bedriegen. Soms zelfs met de Bijbelteksten in zijn mond. Hij sprak zelfs tot Jezus bij de verzoeking in de woestijn. Er staat geschreven, de duivel kent de Bijbel veel beter dan u en ik. De duivel is het gevaarlijkst als hij Bijbelteksten in zijn mond neemt. Dan spreekt hij schijnbaar de waarheid en toch liegt hij. Want hij rukt de waarheid uit zijn verband. De duivel liegt als hij zegt, je hebt te veel gezondigd. Voor jou is er geen genade meer. Hij liegt. Als hij zegt, u kunt God en de duivel wel samen dienen. Altijd gepraat over wedergeboorte en bekering. Zo zwaar hoeft het toch niet. Weet u wat het doel is van het betoog van de duivel? Hij heeft uw ondergang op het oog. En wie de Satan volgt in zijn liegen en bedriegen, die gaat eeuwig verloren. En daarom zegt de catechismus, omwille van uw behoud, vermijd toch dat liegen en bedriegen als eigen werken van de Satan, tenzij u de zware toorn van God op u wil laden. Ik kan u niet zeggen wat die zware toorn van God is. Het is een ondeelbare, het is een oneindige toorn. De eeuwigheid is nodig om die toorn te dragen. Op Golgotha ontlaadde God, die toorn van God, zich op Christus. Als u zonder Christus sterft, zult u die toorn van God eeuwig zelf moeten dragen. Wat zal het verschrikkelijk zijn als een leugenaar, als een bedrieger verloren te gaan. Verder zegt de catechismus insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden. Ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Gods waarheid liefhebben, dat is de positieve kant. Daar staan we bij stil in onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst met elkaar zingen uit de berijming van de 10 geboden, de versen 7 en 9. Berijm de 10 geboden, vers 7. Gij zult niet doodslaan, nog u wreken, breekt nooit de echt. Steelt niemands goed, gij zult geen vals getuigenis spreken, bemint elk met een vroom gemoed. En wat er volgt, vers 7 en 9 van de 10 geboden des Heren. Zondag over waarheid en leugen. We hebben stilgestaan bij het strijden tegen de leugen. Dat we nu in de tweede gedachte op het liefhebben van de waarheid. De positieve kant van het negende gebod. Die is dat we in het gericht, dus als wij voor een rechtbank moeten komen, en in alle andere handelingen, de waarheid liefhebben, oprecht spreken en belijden. Dat wil zeggen dat we de eer en het goed gerucht van onze naasten moeten bevorderen, waar het maar enigszins mogelijk is. In ieder gebod verbiedt God iets, maar hij gebiedt ons ook iets in ieder gebod. En daarover gaat het in het laatste deel van deze zondag. We kunnen het samenvatten in het liefhebben van de waarheid. Wanneer u voor een rechter staat, of als u op uw werk bent, of wanneer u op visite gaat, overal dient u de waarheid lief te hebben. Buiten de kerk en binnen de kerk. God is de waarheid. En hij eist van ons waarheid in ons spreken. Maar, dat is nou net het grote probleem. Wij zijn de vader der leugen toegevallen. De schuld tegen het negende gebod die door ons zo vaak wat wordt gebagatelliseerd, is zo groot. We kunnen ons voornemen dat we het beter en anders zullen gaan doen. Maar verwacht dat niet van uzelf, want dan zal er niets van terechtkomen. Maar wat moeten we dan wel doen? Leg u aan de voeten van hem die gezegd heeft dat hij de waarheid is. O, als de Heere ons voor eeuwig als leugenspreker zou wegdoen van voor zijn aangezicht, dan zou dat rechtvaardig zijn, dan zouden we niets te zeggen hebben. Maar nu heeft hij zijn eigen zoon gezonden om de waarheid te verheerlijken. Hij kan de kracht van de leugen in ons leven vernietigen. In en door Christus zal de waarheid zondaren bevrijden van de leugen. Denk eens aan de zaligmaker. Hij is borg om de schuld te verzoenen. En als borg is hij ook een voorbeeld ter navolging. Hij heeft zijn tong altijd goed gebruikt, tot eer van zijn vader en tot heil van de naaste. Hij was met ontferming bewogen over zondaren. Hij heeft gezegd, kom herwaarts, allen tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij heeft zijn tong gebruikt om zondaren te roepen tot bekering. Hij sprak tot Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderkens willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Christus heeft nooit gezondigd met zijn tong. In Christus vindt u verzoening voor alle zonden die u met uw tong hebt bedreven. Alle schalen van laster zijn over Jezus uitgestort toen hij stond in de plaats van leugensprekers. Voor het Sanhedrin werd hij omringd door valse getuigen. Geen twee hadden er dezelfde getuigenis. Totdat er uiteindelijk twee kwamen, maar die twee waren ook nog niet helemaal overeenstemmig. Ze zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Dat was vals getuigenis. Dat was het verdraaien van de woorden van Christus. Hij had gesproken over zijn eigen lichaam. Breek deze tempel, de tempel van mijn lichaam af. Maar de woorden van Christus werden door die valse getuigen verdraaid. Zo werd hij belasterd. Zo heeft hij gestaan voor overtreders van het negende gebod. Hij werd uiteindelijk als een godslasteraar ter dood veroordeeld. Om godslasteraars het leven te schenken. Om de wet te vervullen en de gerechtigheid die redt van de dood te verwerven. Hij moest door kwaad en goed gerucht heen. Toch heeft hij nooit lichtelijk en onverhoord geoordeeld. Hij heeft gezegd, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. Hij heeft zelfs voor overtreders gebeden. Hij is de waarheid. Bij hem is genade om de leugen af te zweren en door de waarheid te worden vrijgemaakt. Welgelukzalig, die met de schuld van zijn leven, ook met de schuld van dit negende gebod, leert vluchten tot Jezus. Gemeente, is het uw keuze al geworden om goed van God te mogen spreken? Daarvoor hebt u uw tong gekregen. De Heer is het zo waard. Christus heeft altijd goed van God gesproken. Ook toen hij de toorn van God moest dragen in Gethsemane en op Golgotha. Hij heeft nooit één kwaad woord van zijn vader gezegd. Wat is het groot om goed van God te spreken, ook als de Heer op u toornen moet. en zich voor u moet verbergen. Ook als Gods gerechtigheid uw dood moet eisen. Het is groot als u dan mag zeggen, Heere, wat u doet is goed. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb het ernaar gemaakt. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Als u mij voor eeuwig in het verderf werpt, ik heb het verdiend. Heere, als ik op de bodem van het verderf zou moeten liggen, het zou rechtvaardig zijn. Maar tegelijk ook zo verschrikkelijk. Mag ik daar dan toch nog goed van u spreken? Goed van God spreken, dat deed die moordenaar aan het kruis op Golgotha. Toen hij tegen zijn medemoordenaar zei, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan. Kent u er iets van om goed van God te mogen spreken in de diepte van tegenspoed? Als u door een diepe weg heen moet, als u uw levensscheepje, als dat kraakt in de golven en in de beproevingen. En dan toch te mogen zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Hebt u ooit mogen zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent? Daarom gaat het toch. De Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Daar zorgt de Heere zelf voor. Hij zorgt ervoor dat er straks een ontelbare schare zal zijn. Die de tong eeuwig gebruiken zal niet voor de vader der leugen, maar om zijn lof te vertellen. Zoek dat niet bij uzelf. Zoek dat niet bij uw werken. Maar zoek het bij Christus. In wie God doodschuldige mensen genade bewijst. Is het uw verlangen geworden om goed van God te spreken? Dan hebt u van uzelf niets goeds te zeggen. Dan moet u zeggen dat u de grootste van de zondaren bent. Maar dan kunt u geen kwaad meer spreken van een ander. Dan hebt u van uzelf genoeg. Dan is er maar één verlangen. Het verlangen om goed van de Heere te spreken. En hem groot te maken. Dan wordt het ook uw verlangen om goed van uw naaste te spreken. Dan hebt u er geen plezier meer in om kwaad te spreken over anderen. Want het is waar. Daar kan een mens zelfs plezier in hebben. Maar als Gods eer weegt, wilt u ook het slechtste van de ander niet meer doorvertellen. Dan wordt het uw verlangen om uw tong te gebruiken tot eer van God en tot heil van de naaste. Dat bindt ook samen in de gemeente. En dan wordt het waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dan zoekt u het heil van uw naaste, zo zoals Christus dat gedaan heeft. Praat u niet achter uw rug om zon van de zondaar om, maar dan praat u in liefde met de zondaar. De waarheid liefhebben, zegt het antwoord. Weet u wat dat ten diepste is? Dat is Christus liefhebben. Hij zegt, ik ben de waarheid. De waarheid liefhebben is leven uit Christus, door Christus en tot Christus. Heeft hij de hoogste plaats in uw leven gekregen? Vanuit onszelf hebben we de leugen lief. Maken we God tot een leugenaar. Maar de deur van Gods genade staat nog open. Voor bedriegers, voor lasteraars en voor achterklappers. Gelooft u dat? Of gelooft u dat niet? Gelooft u dat de Heere zijn handen nog naar u uitstrekt? Hij zegt het. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een tegensprekend volk. Gelooft u dat hij wacht om genadig te zijn? Als u dat niet gelooft, maakt u God tot een leugenaar. Maakt u zijn woord tot een leugen. Van onszelf doen we niet anders. Bedenk dat toch. En weet het, als u als een schuldige komen mag, aan zijn voeten, in het hartelijke belijden, dat u gezondigd hebt, dan valt dat zo mee. Hij is zo getrouw, hij is de waarheid, hij liegt niet. Dat is het houvast voor de gemeente van God hier op aarde. Hij heeft gezegd, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De God der waarheid houdt getrouw zijn woord. Hoort u het? Ook dat woord dat hij tot u gesproken heeft in uw geween. Ook dat woord waardoor u het hoofd mocht opheffen en uw hart vervuld werd met nieuwe hoop. Ook dat woord waarop u verwachting hebt gekregen. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij is niet zoals wij zijn. Hij is de waarheid. Hij is de onveranderlijke, de amen, de waarachtige en de getrouwe getuige. De alfa en de omega. De zaligheid ligt in zijn handen. Is dat geen troost? Ligt het dan niet vast? Als het in onze handen lag, dan was het hopeloos verloren. Dan zouden we voor eeuwig wegzinken in de diepte van de leugen. Want wij blijven dat leugenachtige zondaarsbestaan meedragen tot onze laatste snik. Maar de apostel zegt dat onze ontrouw zijn trouw nooit teniet kan doen. God blijft getrouw, wat zijn kind er ook van terecht brengt. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij heeft zijn waarheid bevestigd in de bloedende wonden van Jezus aan de kruispaal van Golgotha. En daarom zal de leugen het toch niet winnen. Daarom zal de Satan ongelijk krijgen als hij zegt, u hebt geen heil bij God. U bent te slecht. Als het geloof in oefening is, dan mag het toch wel eens zeggen, nu kan ik nooit meer verloren gaan. Want de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij is de God der waarheid. Bedenk het. Maar als we de vader der leugen blijven volgen, dan zal het oordeel vreselijk zijn. Straks zullen we voor Gods rechterstoel staan. En zullen we van ieder ijdel woord dat we gesproken hebben rekenschap moeten geven. En dan komen al uw woorden terug. Ook die woorden die u al lang vergeten was. Arme mens die daar zal staan buiten Christus. Die tong waarmee hij God vloekte en de naaste belasterde. Zal hij dan in eeuwig zelfverwijt kauwen? Dat zeg ik niet. Dat zegt Jezus, die het behoud van zondaren zoekt, juist omdat hij het behoud van zondaren zoekt, zegt hij, dat ze hun tong zullen kauwen in eeuwig zelfverwijt. O, dan zult u in het verderven weten dat u een tong hebt. Wilt u zo verder? Vlucht toch tot Jezus. De grootste zondaar kan bij hem terecht. Hij is getrouw. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Bij hem is vergeving. Ook voor de zonde tegen het 9e gebod. Geloof het toch. De God der waarheid wacht om genadig te zijn. Vraag of uw oog gericht mag worden op dat enige offer, Jezus Christus, en die gekruisigd. Gelukkig wie onder zijn vleugelen schuilen mag. Dan zult u de waarheid leren verstaan. Daar zal de waarheid u vrij maken. Daar bent u vrij van uzelf. Vrij van de vloek van de wet. Vrij van de kracht van de leugen, dan zal de waarheid het eeuwig gewonnen hebben van de leugen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, wat is dat een troost voor uw kinderen. Dat in de eeuwigheid de waarheid het gewonnen zal hebben van de leugen. Want wat kunnen ze daaronder gebukt gaan? Leugens die ze zelf hebben verteld. Maar misschien nog wel meer de leugens die de Satan hen voorhoudt. Wat geeft dat een verwarring van binnen. Maar we hebben het mogen horen, u bent een God die niet laat varen wat uw hand begon. En wat u gesproken hebt, dat blijft vast en onverbroken. Daar zult u zich aan houden. Als u de waarheid hebt gesproken, Heere, wilt u het dan ook waar maken in ons leven? Of misschien hebben we beloften van u gekregen, gelezen, geweten, dat het beloften waren die u ons voorhield. Wilt u geven dat ze waar mogen worden? Dat we het mogen zien dat u een God bent die zich houdt aan uw woord. En dat alleen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En bedankt voor wat u schonk, ook in deze morgen. Wil u het verkeerde eruit wegnemen, Heere. Maar mag wat van u was overblijven. Moet u, als het ware, de naprediker daarvan zijn. Gedenkt u ons ook in het verdere van deze zondag. Brengt ons vanmiddag weer in uw huis. Onze plaats hier leeg zullen laten. Heere, geef dat het ook vanmiddag een goede dienst mag zijn. Dat ons spreken mag zijn het zien op u, die voor de waarheid instaat. Verzoent u het onze. Gedenk ons in uw barmhartigheid. Sterkt u dominee van Zetten. Geef hem alles wat hij nodig heeft. En wilt u geven dat zo de bediening der verzoening ook vanmiddag zijn voortgang mag hebben? Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot van Psalm 115, het zesde vers. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heer was ons gedachtig. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aan ons huis is die ook toebereid. God is getrouw en machtig. Het zesde vers van Psalm 115. Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.